nieuwe e-bike op het oog? Op vanfielenaarfiets.nl lease je een zakelijke fiets met wel 1000 euro voordeel. En je mag hem ook privé gebruiken. Je werkgever regelt het voor je. Kijk op vanfielenaarfiets.nl.
Boardroompanel.
Heeft Jumbo nog meer reputatieschade voorkomen door afscheid te nemen van de sponsoring van motorsport? En via een administratiekantoor in Amsterdam kunnen gesanctioneerde Russen er met honderden miljoenen van doorgaan. Dat en meer bespreek ik in het Boardroompanel. En daarin zitten Fieke van der Lek, hoogleraar pensioenmarkten verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Commissaris bij onder andere Achmea en Arriva in Nederland. En Annemieke Robeek, hoogleraar strategie transformatiemanagement aan de Nairobi Business Universiteit. Commissaris bij onder andere Eneco en de Randstad Nederland. Welkom.
Dankjewel, Thomas.
Dankjewel.
Wij beginnen met eigen nieuws in dit panel. En Annemieke, het mag wat kosten. Je hebt allemaal stencils meegenomen en kranten. Onder andere met de column van Hans Tegenman, hoofdeconoom van Triodos Bank. Waarom?
Ja, ik vond het heel positief dat hij een pleidooi maakt voor het basisinkomen. Nou is het basisinkomen niet een nieuw fenomeen. We kennen het als economen natuurlijk al heel goed. Ik was zelf al begin jaren 90 erbij betrokken bij het UNO-basisinkomen. Maar ik denk dat het nu wel urgenter wordt. Hè, want Hans geeft ook aan dat zelfs recordwerkgelegenheid zorgt niet voor een betere verdeling. En het is met name die ongelijke verdeling die nu steeds meer de dat men er toe over gaat. Men zegt, ja, dat basisinkomen is niet zo gek. Daarnaast komt bij dat eigenlijk dat hele herverdelingsmechanisme via de belastingen natuurlijk totaal stuk gelopen is met de toeslagen. En dit zou wel eens de ultieme versimpeling kunnen zijn, waardoor we wel naar een herverdeling kunnen gaan. En tegelijkertijd ook van heel veel structurele problemen bij de Belastingdienst af kunnen komen.
Het kabinet wil ook wel structureel iets veranderen aan die arbeidsmarkt. Hè, door allerlei soorten van flexwerk te ontmoedigen. Door bijvoorbeeld vermogen meer te belasten en arbeid minder.
Ja.
En Hans Tegenman komt in zijn laatste zin tot de conclusie, dat is allemaal gerommel in de marge, het moet nu radicaler. Maar is wat ik net zei, bijvoorbeeld het anders belasten van werk en het anders belasten van vermogen, dan ook echt gerommel in de marge? Of stelt dat wat voor?
Nou, ik denk dat een volgend kabinet zal dat moeten doen. Ik geloof niet dat dit kabinet daar nog iets aan zal doen. Maar ik zou het zeker op het verlanglijstje meegeven voor het volgend kabinet, waarbij je nu alvast, en het is een opdracht aan de ambtenaren, om dit goed uit te zoeken. En dan ook tussen de ministeries.
Ja, want je moet ook zo'n basisinkomen goed uitzoeken. Hè? Hans Tegenman zegt er eerlijk bij. Ik ken de nadelen. En je moet je nog altijd gaan afvragen voor wie dan wel, voor wie dan niet. Universeel, gegarandeerd, noem het allemaal maar op.
Nee, en het moet niet zeg maar een AOW worden, maar het is wel een versimpeling van het vangnet wat we in een sociaal-liberaal kapitalisme nodig hebben.
Fieke, kun je daarin vinden?
Nee, ik denk dat ik het liever zoek in versimpeling van de belastingssystemen, vlaktax bijvoorbeeld. Dat lijkt me veel kansrijker, ook omdat we in een Europese interne markt zitten.
Maar die vlaktax,
met vrij verkeer van mensen.
Daar gaat het natuurlijk ook al 30 jaar over, en waarom die er niet is.
Er zijn stappen gezet in die richting. Er kunnen meer stappen worden gezet. Onderzoeken liggen klaar. Maar zolang we geen hek om Nederland heen hebben, lijkt mijn basisinkomen heel erg lastig.
Ik denk juist met meer dan 1 miljoen flexwerkers, waarvan een aantal het prima vinden om flex te werken, maar een groot aantal, dat hebben we ook afgelopen jaren gezien, er toch moeilijk van rond kunnen komen. Als deze mensen zich verder willen bijscholen, dan kan ook een basisinkomen een hele mooie kans zijn om tijdelijk een ondergrens te leggen om weer verder te komen. En daarom denk ik dat het past bij de nieuwe civilisatie van Nederland.
Okay. In dat opzicht zou ik dan voor een hoger minimumloon pleiten met ontkoppeling van de AOW.
We hebben we net met 10% verhoogd.
Mag nog wel wat bij.
Ik ben zelf naar 20% gegaan.
We gaan naar een ander artikel, ook afkomstig uit het Financiële Dagblad, over Link & Co.
Ja, Link & Co. Dat was wel interessant. Zag er leuk uit. Een soort combinatie van businessmodellen, waarbij je auto's niet alleen koopt, maar ook weer gedeeltelijk met anderen samen gebruikt. En dat wordt dan verrekend via een club. Nou, denk je, interessant. Bleek aan Volvo gelinkt te zijn. En dat bleek weer in eigendom te zijn van het Chinese Geely. Dus toen dacht ik, oh, dat is interessant. Die Chinezen leveren niet alleen straks die auto's, maar ook de deelmodellen en de IT en de data die daar allemaal bij horen. Hebben we dat allemaal in de gaten en wat vinden we ervan?
Ja, maar dat Volvo een Chinese eigenaar heeft. Ja, je moet een beetje thuis zijn in die automarkt. Dat. Moet je interesse hebben, maar dat had je inderdaad kunnen weten.
Dat wisten we, inderdaad. Maar nu komt daar dus een autodeelconcept bij met eigen clubs en een eigen merk, Link & Co.
En dat vind jij een gevaarlijke ontwikkeling? Of in ieder geval iets waar je op zou moeten letten?
Ik hoop dat degenen die daar aan mee gaan doen dat ook beseffen.
En nog even een ander element in dat artikel. Daar kwam ook aan de orde. Hoe duurzaam is dit nu? Want na 12 maanden krijg je dan een nieuwe auto. Ja. Anders zouden de onderhoudskosten wel eens kunnen oplopen. En dan krijg je het niet meer goed rondgerekend.
Ja, dat was inderdaad
opvallend. En zelf geeft de oprichter geeft ook aan. Ja, wij zijn niet het ideale duurzame bedrijf.
Nee.
Maar is het überhaupt wel duurzaam te noemen? Op het moment dat je na 12 maanden verplicht een nieuwe auto krijgt?
Dat vroeg ik me ook af.
Ik vind het helemaal niet duurzaam. En ik vind het ook totaal niet radicaal, zoals die meneer zegt. Want we hebben juist ook deelautoconcepten al plenty. En die worden goed gebruikt. Ik denk dat het meer is het marketing push voor deze elektrische auto's. En dat, daar hebben ze natuurlijk wel een kans nu. Nu Tesla eigenlijk veel minder in de lease komt. En ik denk dat zij in dit gat willen springen. Maar het is meer opportunity dan dat ik dacht duurzaamheid of radicaal.
We gaan van China gewoon naar Veghel, naar Nederlands trots, Brabants trots, tot voor kort in ieder geval. Want Jumbo, daar is het afgelopen jaar in dit panel ook voldoende over gegaan. Er zijn geen strafbare feiten gepleegd of onregelmatigheden aangetroffen. Blijkt uit onafhankelijk onderzoek, in opdracht van Jumbo zelf uitgevoerd door KPMG. En toch heeft het bedrijf aan te willen stoppen met sponsoring van motorsport. Ik sprak eergisteren met de vervangend topman van Jumbo, Ton van Veen.
Het belangrijkste is, onze raad van commissarissen heeft gezegd, ondanks het feit dat wij op geen enkele manier als Jumbo betrokken zijn bij het onderzoek van het Openbaar Ministerie, we willen toch uitsluiten dat er eventueel binnen Jumbo dingen gebeuren die ontoelaatbaar zijn. We hebben in ieder geval nu geconstateerd dat er geen strafbare feiten zijn. We hebben wel een aantal kwetsbaarheden natuurlijk blootgelegd. Hè? Als je kijkt naar het naleven van procedures en processen. Dan zijn er natuurlijk wel op een aantal terreinen verbeteringen noodzakelijk. Om te voorkomen dat dit soort dingen vaker kunnen gebeuren. Want hoewel wij niet betrokken zijn, reputationeel zijn we dat natuurlijk wel. En ook als we kijken naar bijvoorbeeld onze sponsorbeleid. En dat ziet dan vooral denk ik op motocross. Ja, dat gaan we natuurlijk kritisch tegen het licht houden. En daar gaan we denk ik wel op een iets andere manier naar kijken dan in het verleden.
Ja, Fiek, het interessante is hier dat het op 3 januari, meen ik, nog een kwestie was van kritisch tegen het licht houden. Een dag later bleek toch dat er afscheid genomen zou worden van de sponsoring van die motorsport. Zijn ze er bij Jumbo nou eigenlijk wel goed uit waar ze wel of niet verantwoordelijk voor zijn en waar die kwetsbaarheden dan liggen?
Ja, dat zou best kunnen, maar wat je naar buiten brengt en wat je binnen aan het bedenken bent, dat hoeft niet altijd precies gelijk te gebeuren. En tot nu toe vind ik hun communicatie heel adequaat en goed getimed.
Ja, wat kun je zeggen over die timing dan?
Nou, als je bijvoorbeeld zo'n onderzoek laat doen, dan kan je zeggen, ja, als je beursgenoteerd bent, moet je al vrij snel ermee naar buiten komen. Dan is het koersgevoelige informatie. Er zijn wel momenten dat je uitstel mag nemen als dat de publieke opinie niet schaadt en dergelijke. Maar als familiebedrijf kun je eerst even kijken van wat gaan we hiermee doen. En dan is het vrij logisch dat je zegt, hey, die motorsport is nu wel enigszins besmet. Wij ook, die combinatie al helemaal. Dus daar moeten we eens goed naar kijken. En als dan al min of meer die beslissing in de lucht hangt, dan zorg je ook dat men daarop voorbereid is dat het wel eens kon gaan gebeuren.
En als je dan afscheid wil nemen van sponsoring van die motorsport, is het dan logisch dat je wel aan Max Verstappen blijft hangen en wel aan de wielerploeg en wel aan de schaatsploeg?
Als ik de krant van vandaag goed begrepen, wordt daar nog over nagedacht. Dus dat ze eerst één stap zetten en kijken hoe het verder gaat, dat lijkt me heel verstandig.
Ja, ik vind het ook best knap hoe Jumbo de media bespeelt en de kou uit de lucht haalt. Want dat is wat je ziet. En ik denk dat ze dat ook verstandig doen, ook vanuit een board perspective.
De media bespeelt, ja?
Ja,
ben ik hier ook onderdeel van?
Nou ja, zij bepalen welke informatie waar naartoe gaat. En dat is, vind ik, een mediastrategie, toch?
Absoluut.
Je mag een ander woord voor bespelen voor hebben, maar ik denk, dit was een regisseur. Dat goed.
Ja.
Ik denk aan de andere kant, door juist het zo te regisseren en de kou uit de lucht te nemen voor Jumbo zelf, moet je juist gaan kijken Waar zit het dan wel? En dat is ook wat de heer Van Veen wel aangeeft. Er zijn wel kwetsbare zaken aangetroffen. Maar die zitten natuurlijk meer in de sfeer van het familielid. Hè, de Frits van Eert. En dat zijn zeg maar nadere onderzoeken die gedaan moeten worden. Daar hoeft het bedrijf zelf niet mee naar buiten te komen. Maar hier zitten wel de hints natuurlijk voor het OM. En ik denk ook dat je ook vanuit de boardroom moet zeggen, nou, tot zover kunnen wij gaan. Maar het Openbaar Ministerie, ja, daar, die gaat het nu
oppakken. Vind je dat je die scheiding zo duidelijk kunt maken? Namelijk, het gaat hier om meneer Van Veen of Van Eert. Wij zijn niet als Jumbo betrokken. Tegelijkertijd weet je dat zijn zus nog in de Raad van Commissarissen zit.
Zeker, dit
zijn kwetsbaarheden aangetoond. Is Jumbo degene die tot voor kort dan in die motorsport actief was? Ja. Het is toch niet allemaal zo zwart-wit? Het is toch niet allemaal zo makkelijk uit elkaar te trekken?
Nee, is het ook helemaal niet. Het is een weerwar. En dat is nou juist wat het OM met, zeg maar, heel gedegen onderzoek wat naar boven moet halen. Maar dat is ander type onderzoek dan wat de accountant gedaan heeft. De accountant heeft meer vanuit de auditrol gekeken. En daar is, en dat lijkt me ook logisch, dat een Frits van Eert is toch een zeer ervaren businessman, dat hij niet met de cijfers van Jumbo gaat.
Je moet het wel uit elkaar halen, zie ik een beetje aan jouw gezicht.
Nou ja, ik ben het mee eens. Het is juist in een familiebedrijf is het intrinsiek verbonden. En tegelijkertijd heb je Frits van Eert als mens, als lid van de familie, en Frits van Eert als functionaris die tijdelijk is teruggetreden. Ja. En dat betekent dat dat bedrijf dus ook verder gaat zonder hem voorlopig.
En aan de andere kant naar de sponsoring. Hè? Ik denk dat het buitengewoon verstandig is dat men meteen nu, vanochtend stond ook in de krant, dat we gestopt zijn met de motocross. Want dat is zeg maar het besmette deel van de sponsoring. Aan de andere kant, het is natuurlijk ook prachtig dat een bedrijf als Jumbo met Visma eigenlijk voor een clean wielersport gezorgd heeft. En dat ook de schaatssport goed gaat. Ja, en dan zit natuurlijk het glamour effect bij Max Verstappen, maar dat laat ik maar even aan de familie.
Dan toch nog even naar de positie van meneer Van Veen. Het is geen geheim dat hij een stapje terug wilde doen. Hij werd commissaris, hij was de CFO. Daar is hij ook nog altijd heel open in. Het is nog maar de vraag hoe lang hij in deze positie blijft zitten. Dat zal nog wel een tijdje duren, gaf hij in het interview ook aan.
Ja.
Kom je dan als bedrijf ook bijna gedwongen in een soort pauzestand op het moment dat je toch niet helemaal zeker weet wie er uiteindelijk de lijnen gaat uitzitten?
Nou, ik denk dat je daar wel voor moet opletten. Zeker vanuit de boardroom perspectief. Want er zijn natuurlijk allerlei bedrijfsprocessen gaande op strategisch niveau, op het gebied van innovaties. En als zich dan zo'n crisis voordoet, want in reputationeel opzicht was het wel een crisis, is het misschien nog steeds, moet je erg opletten dat de aandacht niet allemaal daarheen gaat. Ik neem even een voorbeeldje. Ze hebben Laplace geacquireerd. Nou, heel veel mensen in mijn omgeving en ik zelf ook denken van, wanneer komt Laplace nou weer tot leven?
Ja.
Misschien ligt het plan al klaar, maar de vraag is of dat soort hoekjes in de organisatie de aandacht krijgen die ze nodig hebben als er crisis is en blijft.
Maar hoe groot is die reputationele schade? Als je heel eerlijk bent, hadden we elkaar aan de lijn, meneer Van Veen en ik, omdat ze de 10 miljard omzetgrens hebben beslecht.
Ja, maar dat is grotendeels inflatie en dat heeft Van Veen ook keurig toegelicht.
Ja, ik vind dat heel open, heel transparant en eerlijk. Ze hebben zich niet op de borst geklopt.
Nee, hoor. Niet zo dat mensen niet langer hun boodschappen bij de Jumbo halen. Nee. Wil ik er maar mee aangeven.
Nee, ik heb het ook gewoon gedaan.
Nee, maar er is dus weinig reputatieschade, zou je kunnen stellen.
Nou, ze hebben hem ook goed onder controle. Ze hebben het risico goed gemanaged.
Ja.
Maar je moet daar als bedrijf altijd wel heel hard aan werken om dat voor elkaar te krijgen.
En het is nog lang niet over. Hè? En dat is denk ik ook eerlijk wat gezegd wordt. Want er gaan nog echte beslissingen vallen. En die beslissingen zullen in de personele sfeer zijn. De samenstelling van de executive board. De samenstelling van de Raad van Commissarissen. Want ook daar hadden commissarissen misschien toch, ook in een familiebedrijf, waar de lijnen misschien wat korter zijn, wat meer hier aandacht voor kunnen hebben. Dus ik denk dat de consequenties nog wel komen. Naar het strategisch gebied denk ik, nou, het is ook een operationeel bedrijf, hè, een Jumbo. Dus,
je moet bijvoorbeeld nadenken over welke rol je gaat spelen op het gebied van die flitsbezorging. Hè?
Ja,
ze hadden een samenwerking met een bedrijf dat inmiddels overgenomen is.
Ja, je hebt strategische leveranciers. Relaties, die moeten vertrouwen in je blijven houden.
Maar ze hebben ook gezegd dat ze 06-nummers geven als je een keten in de aanbieding wil doen. Dus daar staan ze nog wel voor open.
We gaan naar deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Sieke van der Lek en Annemieke Robeek zijn de leden van het Boardroom Panel. Wij praten over sancties tegen Russische bedrijven die toch niet zo waterdicht zijn als ze lijken. Zo dreigt een Russische bank via een administratiekantoor dat gevestigd is in Nederland ervan door te kunnen gaan met de honderden miljoenen die de verkoop van een van origine Kroatisch bedrijf kan opleveren. Blijkt uit onderzoek van het FD. Fieke, ik vond alleen al het krantartikel ingewikkeld, maar het geeft meteen ook al aan, die sancties, je krijgt het toch niet helemaal dichtgemetseld.
Nou ja, dat heeft even tijd nodig. Dat is duidelijk. Die oorlog is al even gaande. We zijn geloof ik op weg naar het 6e of 7e sanctiepakket vanuit Europa. En er worden elke keer nog gaatjes en mazen ontdekt die natuurlijk creatief benut worden.
Ja. En waarom, want dat is denk ik de fundamentele vraag die hier ook weer boven hangt, loopt dit nu via Nederland? Ik begrijp dat Kroatische bedrijf is ooit in de problemen gekomen. Toen heeft dat Russische bedrijf, de Sberbank, in plaats van de schuld opgenomen, ook nog certificaten gekregen. Is daarmee de aandeelhouder geworden van dat Kroatische bedrijf. En dat heeft dan een administratiekantoor in Amsterdam.
Ja, ik denk dat dat heel erg te maken heeft met vestigingsklimaat. Ja. Ik zou zeggen Zuidas.
Absoluut.
Niet Nederland, maar Zuidas. En we weten ook dat daar de advocatenkantoren zitten die ook de oligarchen bediend hebben. En dit is in feite daar een
na-effect
van.
Maar niet alleen.
Nee, hè, maar dus ik denk in dat kader moet je het zien. Nederland heeft altijd gezegd, nou komt u maar hier, u hoeft u helemaal niks te doen. We hebben ook Italiaanse families hier met hun bedrijven en wat we allemaal niet allemaal hier ook aan de beurs genoteerd kunnen hebben. Dat is allemaal juridisch zo ontzettend goed geregeld in ons land. En dat is eigenlijk heel kwalijk. En,
kan het nou nog steeds, Fieke? Want we hebben inmiddels ook al wat kabinetten achter de rug zelfs. Het vorige kabinet heeft er ook een punt van gemaakt. Wij moeten het niet meer winnen op basis van fiscale voordeeltjes. Had het nu anno 2023 nog steeds gekund, denk jij?
Nou, er zijn een aantal trustkantoren die schoon schip hebben gemaakt en duidelijk van koers zijn veranderd, maar misschien niet allemaal.
Nee, en hier zit ook weer een trustkantoor bij.
Ja, zeker. Ja. Dat is dat Zuidas klimaat. Van, ja. Nou, wij regelen het.
Wij regelen het wel.
Ja. De handelsgeest van Nederland.
Maar wat ik nog eigenlijk interessanter vond aan dit artikel, hè, want dat is eigenlijk onze rol in het Boardroom Panel, om nog wat dieper te graven. Ik vind dat dat ook die rol van die Gazprombank is. Die hebben wij, ik heb het ook genoemd, het is een gaatpad. Geitenpadje vol met keutels. En die keutels komen aan de ene kant van de Zuidas, hè, met al die structuren, aan de andere kant van Gazprom. En hier wordt je interessant, want ik denk dat dit dus een Europese zaak moet worden, want dit gaan we niet in Nederland oplossen.
Nou, dan toch nog even voor de mensen die dat artikel niet helemaal hebben gelezen. Die Russen van de Sberbank, die willen van hun aandeel in dit bedrijf af. Maar alles is zo goed en zo kwaad als het gaat bevroren. Sterker nog, ze hadden ook geen stemrecht, meende althans de andere eigenaren van dit bedrijf of de aandeelhoudersvergadering. Dat is ook een hele juridische kwestie geworden. Maar wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben hun aandeel, hun certificaten verstopt in een nieuwe houdstermaatschappij.
Ja.
Waardoor ze die aandelen, die certificaten, toch nog konden verkopen aan een zakenman uit Dubai.
Ja, inderdaad.
Wiens belangrijkste financier, investeerder, de Gazprombank is.
En
nou ja, ik sta versteld van zoveel slimmigheden.
En Gazprombank stond niet op de sanctielijst, omdat ze daar nog de gasbetalingen moesten kunnen doen.
En dus vind ik het met name ook de misleiding vanuit Gazprombank. En daar vind ik dat Europa ook een stokje voor kan steken. Ja. Om te zeggen van dit is misbruik van de opening die we gehouden hebben om die gasbetalingen te blijven doen. Maar het was niet de bedoeling om dit soort bedrijven te
blijven doen. Gazprombank lacht je uit als wij dat zeggen.
Zeker, maar tegelijkertijd denk ik, zet het dan toch maar op de sanctielijst.
En dan? Hoe betalen we het gas dan?
We hebben steeds minder nodig.
Ja, Annemieke, sta je nu niet een paar maanden sneller over?
Nee, ik denk echt, laat maar zitten. Dat gaan we op een andere manier doen. Uiteindelijk, als zij het geld willen, dan kunnen we ook zeggen dat het op een andere manier kan.
Ik denk dat we nog iets tijd moeten kopen en dit soort dingen dan ad hoc moeten oplossen. Zolang.
Ik vind dat niet ethisch, ik vind het ook niet passen. Ik vind dat meewerken dan.
Wat dus ook hoog opgelopen is, is de vraag, hebben de leden van de Sberbank nu nog recht van spreken op de aandeelhoudersvergadering? Daar is door verschillende rechters verschillend over geoordeeld. Fieke, hoe kan dat nou weer?
Ja, ik denk dat dat hogere juristerij is.
Ja. En daarom denk ik dat er ook een morele kant aan zit. Als we het allemaal aan juristen overlaten, krijgen we altijd dit soort haarkloverijen.
En als we het aan jou overlaten, krijgen we geen gas meer uit Rusland, waar we toch nog voor een deel.
Oh, we hebben heel weinig nodig.
Nou, ik ben heel benieuwd naar je berekeningen. We gaan naar iets wat er zijdelings aan gerelateerd is, althans aan brandstoffen. Nog niet eens in gebruik en toch al uitstel van betaling moeten aanvragen. Dat is het lot van de Hess Hartel Tank Terminal op de Eerste Maasvlakte. De bouw van de terminal is door verschillende oorzaken flink vertraagd en banken willen er niet langer geld in steken. Fieke, open vraag, maar hoe kan zo'n prestigeproject waar zoveel partijen bij betrokken zijn, havenbedrijf, gemeente, banken, bedrijven, nog voordat het goed en wel is opgeleverd, al zo grandioos in de soep lopen?
Nou, de indruk die ik uit het nieuws krijg is dat de oplevering van de fysieke infrastructuur vertraging heeft opgelopen. En dat is natuurlijk overal in de economie het geval. Dus ik vrees voor een gevalletje simpele overmacht. Maar wel eentje waar heel veel partijen van moeten gaan leren als het gaat om toekomstige contracten. In hoeverre je elkaar nog fatsoenlijk redelijke deadlines kunt stellen.
Dus de contracten moeten worden aangepast? Of er moeten...
Ik denk dat daar een leerpunt zit. Dat ervan uitgaande dat het geen mismanagement was, maar als het levertijden waren die normaal waren en nu niet langer normaal zijn, dan zullen dus voortaan langere levertijden mogelijk moeten zijn. Maar, en dat betekent langere financiering en dat kost geld.
Je kunt natuurlijk heel veel zeggen over vertragende werking van de coronapandemie. Maar als je kijkt naar wanneer deze terminal zou moeten worden opgeleverd, is dat in 2019. Dus voor de uitbraak van corona in Europa.
Ja, dan moet je dus echt in de zaak duiken of die langere levertijd echt het probleem was of dat er toch mismanagement is geweest.
En een ander ding, denk ik, is ook naar de boardroom terug. Hoe kun je nou zo'n multimiljoenen prestigeproject doen voor één klant? Met,
grote klant weliswaar,
BP. Één voor BP, met alle aansluitende leidingen vanuit deze terminal naar de BP. En ik denk, hoe kan je nou zoveel risico nemen voor één klant in een tijd waarbij je juist leert dat je risico's moet mitigeren of moet verdelen. En ik denk dat in die zin de HES met hun raad van commissarissen ook wel eventjes achter de oren mag krabben.
Maar is het niet logisch dat je toch primair kijkt naar BP? Puur logistiek en geografisch gezien, want die raffinaderijen van BP die staan namelijk dichtbij. Er zijn pijpleidingen aangelegd voor olie, voor gas, benzine.
Maar dan had je nog meer garanties moeten vragen. Ja. En dat is eigenlijk het punt van Fieke, waar ze helemaal gelijk in heeft. En ik denk dat hier vestigingsklimaat Nederland, dus niet Zuidas, maar Nederland, een rol speelt. Met dit mooie plan van de HES is nu gebouwd, maar de Rotterdam zit erin, het havenbedrijf zit erin, EZK zit erin. Ik denk dat dit dus een veel te groot risico is voor één bedrijf en dat niet meer kan.
Nee, tegenwoordig hebben we het dan over concentratierisico, dat al je kaarten op één afnemer staan.
Is het logisch dat die afnemer BP op dit moment wel andere voorwaarden wil? Want
ja, begrijpelijk. Begrijp,
ja, want die wachten ook al veel te lang.
Zij zullen natuurlijk moeten uitwijken naar een andere plek, omdat ze hun spullen kwijt moeten. En daar willen ze natuurlijk wel vrij de onderhandelingen in kunnen gaan.
Of het omgekeerde, ze hebben minder behoefte. En daarom vind ik het heel belangrijk dat ook hier de CEO van de HES samen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen naar BP stapt en zegt: kan het zijn dat jullie plannen gewijzigd zijn? Ja, dat je dit niet meer zo nodig hebt. Want dan kan het misschien mogelijk zijn dat we met andere partijen dit samen
maar
toch
hebben
oplossen.
Die, hebben die gesprekken denk je niet al stiekem al lang plaatsgevonden?
Ik was er niet bij, Thomas.
Nee. Nou, moeten we voor de volgende keer toch even bellen. Want ik begrijp dat er al maandenlang onderhandelingen lopen en dat het op dit moment niet lukt om tot elkaar te komen.
Ja, of het is onderdeel van het spel, hè? Het is wat ze er nog uit willen slepen.
Goedkoper maken.
Het is een break-up fee natuurlijk. En als die niet hoog genoeg is, dan gaan ze onderhandelen.
Eigenlijk is hij best wel vergelijkbaar met die stikstoffabriek, hè, die ook nu zo in
de ondernemers die met elkaar in de liggen.
En dat heeft ook te maken met Fieke zegt, het kan een tactiek zijn om naar een lagere prijs te komen.
Ja. Het is ook tijd voor onze break-up. Het zit erop.
Oké.
Ik hoop dat jullie het kunnen verwerken.
Jazeker, dankjewel.
Tot een volgende keer. Fieke van der Lek, hoogleraar pensioenmarkten, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Commissaris bij onder andere Achmea en Arriva in Nederland. En Annemieke Robeek, hoogleraar strategie en transformatiemanagement, verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. Commissaris bij onder andere Eneco en de Randstad in Nederland.
Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD. De Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
Een nieuwe e-bike op het oog? Op vanfielennaarfiets.nl lease je een zakelijke fiets met wel €1000 voordeel. En je mag hem ook privé gebruiken. Je werkgever regelt het voor je. Kijk op vanfielennaarfiets.nl.